Welkom bij Radio Maria. Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om pater Jozef van Osta aan de lijn te hebben. Hij is de prior van de abdij van Park in Leuven. Van harte welkom in ons ochtendprogramma, pater.
Dank u.
Ja, misschien kunt u beginnen met zichzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over die bijzondere tentoonstelling die van start gegaan is.
Ja, een paar woordjes, misschien niet te veel. Nu, ik ben Norbertijn geworden in de abdij van Averbode in 1981. Ik ben geboren in 1960, dat weet je niet eens hoe oud ik ben. En goed, na mijn opleiding in de abdij van Averbode ben ik beginnen lesgeven in een college van ons, van de abdij van Averbode, Sint-Michiels College in Brasschaat. Dat heb ik bijna 20 jaar gedaan. Veelal aan poëzie- en retorica-studenten. En goed, ik heb er even geschiedenis en Frans gegeven, maar voornamelijk dus godsdienst. Ondertussen heb ik ook nog gestudeerd in Leuven. Ik heb mijn licenties theologie gedaan en mijn doctoraat gemaakt in theologie. En dan heb ik ook altijd lesgegeven in de opleiding bij ons, voor de jonge Norbertijnen, van verschillende Norbertijnenrabdijen, in filosofie en theologie lesgegeven. En dat doe ik trouwens nog altijd. Dan, na bijna 20 jaar in Brasschaat, ben ik 8 jaar federatiepastoor geweest van Aarschotten, pastoor van 3 parochies. En sinds 2013 ben ik hier in de abdij van Park op de vraag van de voormalige abt van Averbode, Jos Wouters, de huidige generaalabt van onze orde, om samen met een paar medebroeders de religieuze animatie als Norbertijnen hier levendig te houden.
Ja. Want het is zo dat toch een tijdje op een laag pitje is geweest, zeg maar. Hoe is dat ongeveer gegaan? De gemeenschap is dan op een bepaald moment heel klein geworden en men vond het dan nodig om een nieuwe invoer te hebben van religieus leven?
Ja, dat is een beetje zo. Nu, als ik hier als student was, en de provisor trouwens ook, Philippe Noël, als wij ons doctoraat hier maakten in Leuven, dan hadden wij een kamer hier in de abdij van Park. En natuurlijk, wij waren ook Norbertijnen. Er was hier toen nog een relatief grote gemeenschap, hè, van 12 of 14 mensen. Maar ja, ze zijn allemaal oud geworden. De meesten zijn allemaal gestorven. Dat werd dus allemaal kleiner en smaller. En ja, wij vonden het toch belangrijk. Wij hadden ook wel een boon voor de abdij van Park. Als we logeerden zo, wij vonden dat hier sympathiek en mooi. En echt Norbertijns. En dan hebben wij op die vraag van onze abt ja gezegd. En dan zijn wij met 3 medebroeders van Averbode naar hier gekomen.
Ja, mooi, dat is wel het juiste woord natuurlijk, want het is een abdij. Veel mensen zullen de abdij van Averbode uiteraard kennen en die zullen nog wel de abdij van Tongerlo en Postol en Leffe en Grimbergen kunnen noemen als voorbeelden van Norbertijnse abdijen. Maar de abdij van Park is eigenlijk bij velen minder gekend, terwijl het een echte parel is, hè?
Ja, het ligt een beetje verborgen ook, hè. En nochtans, het ligt heel dicht bij de stad Leuven, maar je moet de ring overgaan, de Leuvense ring, en dan aan de parkpoort afdalen langs de Geldenaakse baan. En dan een beetje verscholen achter de spoorwegbrug heb je de prachtige ingangspoort met de leeuwen naar de abdij. Nu, de mensen, jonge mensen zie ik toch, leren de abdij toch wel kennen, vooral om te komen joggen en andere mensen ook om te wandelen. Maar het is inderdaad een zeer mooie abdij. En het is zelfs in vergelijking met de andere abdijen, Averbode, Postel, Grimbergen, Tongerlo, Lef, is het eigenlijk de best bewaarde abdij, van, niet alleen van de Norbertijnen, maar ook van andere abdijen, de best bewaarde abdij, architecturaal gezien, van de Nederlanden.
Ja, want het is een hele mooie abdij, maar na zoveel jaren van kleiner wordende gemeenschap, dat is ook niet gemakkelijk om zo'n groot gebouw helemaal te onderhouden enzovoort. Is er een grote restauratie gebeurd, hè?
Ja, dat is, die is nog niet ten einde. Dus het einde van de restauratie wordt voorzien tegen 2025. Maar op dit moment is natuurlijk wel een hele grote fase van de restauratie afgerond. Namelijk de Tinneschuur is nu gerestaureerd, de Norbertuspoort, dat heeft de universiteit gedaan. Maar Tinneschuur is door de Vlaamse overheid en vooral ook de stad Leuven, de stallen. En dan nu ook de twee vleugels van de pandgang zijn gerestaureerd. Dan de refter is, dus wat nu de fase die nu afgesloten is, is de zuidvleugel. Met de bibliotheek boven, daaronder de refter, en dan ook het abtskwartier.
Ja.
Dus dat is, die stukken zijn nu gerestaureerd. Nu, het is inderdaad moeilijk voor een kleine gemeenschap. En dat was het toch al een tijdje. En ook financieel gezien, om die gebouwen helemaal terug picobello in orde te zetten. Nu, wij zijn heel blij met de steun van de Vlaamse gemeenschap en van de stad Leuven. Via de erfpacht die we ook afgesloten hebben met de stad Leuven en onder erfpacht met de KU Leuven. Dat de gebouwen terug in al in glorie gerestaureerd worden. En ook dat de bestemming van de abdij, dat we daar met heel wat partners zijn. Niet alleen, we zijn hier nu met een kleine gemeenschap met 5 Norbertijnen. En we blijven dus het religieuze animeren, maar tegelijkertijd zijn er ook veel andere partners op de zitten die gebruik maken van deze gebouwen. En dat is een zeer goede zaak, vind ik, om dat die gebouwen niet te leeg zouden staan, maar ook gebruikt worden met heel eigentijdse accenten vandaag. Dus is bijvoorbeeld in de Mariapoort en de Norbertuspoort, in een stuk van het Oude Gassenkwartier, dat is een onderzoekscentrum voor de Vlaamse polyfonie, Alamire, in samenwerking met de KU Leuven. Dat is een magnifiek project, vind ik. Dan heb je de stallingen die worden teruggebruikt nu ook door onze bioboeren met onze koeien. Mm-hmm. Dus de weilanden die rond de abdij liggen, die behoren ook nog altijd bij de abdij. Zijn eigendom van de abdij. Dan in het spreekhuis, als je de kerk binnen gaat, ga je binnen in Parkom, het museum. Mm-hmm. En ook het expertisecentrum voor religieus erfgoed. We zitten dan ook in de boerderij. Gebouwen of een gedeelte daarvan zit ook kerk in nood. Dus dat is ook een goede zaak. Dus de zetel voor België, voor de Benelux. En dan in de molen, die ook magnifiek gerestaureerd is. Mm-hmm. Dat is nu restaurant en cafetaria. Maar ook altijd met de afspraak dat we hier op het terrein, op de abdij zitten. De sacrale stilte, de natuur. En ja, waarvoor een abdij eigenlijk ook een beetje bedoeld is, dat we dat respecteren. Mm-hmm. Iedereen is hier welkom, maar we vragen daar wel respect voor. Omdat we die sfeer, de stilte, de natuur, het religieuze, het zinzoeken, dat blijft voor de mensen van vandaag ook belangrijk. Goed, ieder doet dat een beetje op zijn manier. De dag van vandaag, en dat mag ook van mij. Maar gelukkig hebben we ook een goede zondagsgemeenschap hier terug opgebouwd in de abdijkerk, die ook parochiekerk is. Ja. Dus zie je, gebeurt hier van alles wat op deze zitten. En bruist het hier eigenlijk wel van leven. En ik ben er eigenlijk heel blij mee zo.
Het is zo dat, dat is natuurlijk een heel groot feest voor de Norbertijnen. Jullie bestaan 900 jaar. En dat dan in samenwerking zeg maar, met die mooie restauratie of toch van een deel van de abdij. En hebben jullie besloten om een tentoonstelling te organiseren? En die heet Als de Bliksem. Vanwaar die bijzondere titel?
Ja, dat hebben mensen bedacht. Maar dat we zo, we zaten wat te brainstormen. Ja, hoe gaan we dat noemen, zo'n tentoonstelling? Nu, in de Abdij van Park heb je zowel een prachtig glasraam van Jan de Caumont als ook in het stuk plafond van Jan Christian Hansje uit de 17e eeuw, heb je een hele mooie afbeelding met de bekering van Sint Norbertus. Mm-hmm. Dus daar wordt van verteld in de Vitae, dus zijn er twee geschreven, de Vita A en de Vita B, dat Norbert zich op een bepaald moment, een beetje zoals Sint Paulus, van zijn paard gebliksemd wordt. Of het verwijst in ieder geval toch naar de bekering ook van Sint Paulus. Wat er juist gebeurd is, weten we ook niet helemaal. Maar er moet iets gebeurd zijn waardoor Norbertus zich bekeerd heeft gezegd, kijk, ik ga de Heer Jezus en het evangelie van veel meer nabij volgen. Mm-hmm. En het is dat, die voorstelling, Norbertus van zijn paard gebliksemd wordt, dat ze gebruikt hebben voor die tentoonstelling te benoemen als de bliksem. En niet zoals men op de VRT verkeerdelijk zei, naar de bliksem.
Nee, gelukkig niet. Nee. Laten we dat maar uitstellen. Ja. Ja, dus inderdaad, als de bliksem. Nu, ik geef het graag mee aan onze luisteraars. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 augustus. En we zullen zien wat de toekomst brengt. Hè. Misschien zelfs mogelijkheid tot verlenging. Dat zullen we moeten afwachten. Maar u noemt daar al een prachtig stukwerk uit de 17e eeuw, waar ik toen ik in de abdij was, ook heel erg van onder de indruk was, onder andere in de refter en in de bibliotheek is dat stukwerk te zien. Maar het deed me altijd denken aan een ander klooster dat ik ook kon bezoeken en dat ook te maken heeft met Norbertus, namelijk het Strachhofklooster in Praag en de bibliotheek natuurlijk.
Ja.
Is daar een link? Is daar een verbinding tussen die twee?
Een link, ja. Natuurlijk is er sowieso een link, omdat het ook een Norbertijnenabdij is, een heel belangrijke Norbertijnenabdij, tot op vandaag. En ja, die hebben natuurlijk ook een schitterende theologische en filosofische bibliotheek. En dat is natuurlijk eigen aan alle abdijen. Nu, in de meeste abdijen, als ik denk aan Grimbergen, of ik denk bijvoorbeeld ook aan Averborgen, Tongerlo ook, de oude bibliotheken en refters zijn dan meestal verwoest, hè, met de Franse Revolutie. Die bestaan niet meer. Hier in Park bestaan die nog wel, in Strahov ook. En dat is natuurlijk wel, uniek. En te meer hier in Park van de kalksnijder, Jan Christian Hansje, is dat eigenlijk toch wel zijn grootste werk hier. Hij heeft ook nog in de vestibule, in de eerste ontvangstsalon daarachter, heeft hij ook nog een plafond gemaakt met de hemelopneming van Maria. Mm-hmm. Dus qua verzameling, of hoe moet ik zeggen, grootte van werk, is hij toch wel heel belangrijk. Dus een van de oudste werken is eigenlijk van Hansje, is de sacristie van de oude Jezuïtenkerk in Antwerpen. Hè. De Sint-Ignatiuskerk, nu de Carolus Borromeuskerk. Dat is heel vroeg werk van hem. Dat is wat statischer, maar het park is eigenlijk zeer levendig en zeer mooi bewaard. En ik moet zeggen, het is nu ook picobello tot in de puntjes gerestaureerd. Je ziet ook veel meer details dan vroeger. Misschien toch nog kort iets over Strahov in Praag. Ja, we hebben natuurlijk, elke abdij in de orde heeft daar een bijzondere band mee, omdat onze heilige vader Norbertus, als dus Maagdenburg-protestants geworden is, heeft men dus Norbertus zijn lichaam overgebracht, zijn relieken, naar de abdij van Strahov. Hmm. En die zijn daar nog altijd. En einde november, de eerste zondag van de advent, zijn die relieken daar verheven, dus uit de tombe gehaald, nog in de originele kist waarin hij ook is overgebracht van Maagdenburg naar Strahov. En zijn die relieken ook tentoongesteld. Maar spijtig genoeg, met de coronacrisis, de pandemie, konden we daar niet naartoe gaan. De generaal was als enige daar aanwezig. Maar we waren normaal toch van plan om daar ook naartoe te gaan. Normaal gebeurt dat om de 50 jaar dus. Maar misschien in het najaar, wie weet.
Het is zeker een mooie gelegenheid. En inderdaad, Strachhof, omwille van het feit dat Norbertus, de heilige Norbertus, daar begraven ligt. Het leven van de heilige Norbertus, die is te bekijken in de tentoonstelling op een hele bijzondere manier. Je zou bijna kunnen zeggen, een stripboek avant la lettre.
Ja, dat zijn de schitterende glasramen van Jan de Caumont, een Fransman eigenlijk, maar echt een glazenierkunstenaar, die zich dan in Leuven gevestigd heeft. En die heeft voor de abdij van Park, in opdracht van Jan Masius, de abt, hier een volledige reeks gemaakt van 41 glasramen, die heel het leven van Norbertus verbeelden. En Jan de Caumont heeft zich daar voornamelijk gebaseerd op het gravures die Chrysostomos van der Sterre, toenmalige prior en latere abt van Sint-Michielsabdij van Antwerpen, heeft laten graveren door Cornelius en Theodorus Galle. En Antwerpen was, zoals u misschien weet, vanaf de 16e eeuw tot in de 18e eeuw eigenlijk het wereldcentrum voor de kopergraveurs. Dus mm-hmm. Dat waren allemaal mensen met faam en kunde. En het is op basis daarvan, op de Vita Norberti die Van der Sterren heeft uitgegeven en met die prachtige gravures, dat de Caumont gewerkt heeft. Nu, dat zijn 34 gravures bij Gallen, of 35 als ik me niet vergis. En natuurlijk heeft hij een aantal ramen dan bijgemaakt om tot 41 te komen.
Ja, en er is ook een hele bijzondere geschiedenis aan die glasramen verbonden, want het is niet zo dat die netjes bewaard waren en onmiddellijk konden worden uitgesteld. Er is wat mee gebeurd.
Ja, je moet weten, in 1797 worden al onze Brabantse abdijen, in februari, worden alle confraters uitgedreven door de Fransen. Men had dat natuurlijk al lang zien aankomen, de Franse revolutie, die in Frankrijk woedde. En dus het hoofdhuis Prémontré en zoveel andere Franse abdijen die al lang teloor waren gegaan, een aantal jaren. Nu, in 1797 wordt men hier verdreven en heeft men geen recht niet meer om abdij te zijn. Nu, je kunt je voorstellen dat de overlevende confraters in 1828, dan zijn we toch al meer dan 30 jaar verder, dat die veel mensen de hoop hadden opgegeven dat het ooit nog terug zou lukken om in de abdij terug officieel abdijgemeenschap te mogen zijn, want dat was bij wet verboden. En wat doen ze dan? Ze verkopen, zoals ook in andere abdijen, een aantal kunstwerken en met dat geld kunnen ze de overlevende confraters hun pensioen uitbetalen. En zo zijn dus de glasramen verkocht, is de bijaard verkocht en die glasramen zijn terechtgekomen bij een rijke meneer Dansaert in Brussel. Denk maar aan de Dansaertstraat, naar hem genoemd. Mm-hmm. En na zijn overlijden zijn dan natuurlijk die glasramen vererfd aan zijn dochters. En daarna zijn die verspreid geraakt over heel de wereld, tot in Amerika toe. En gelukkig, we hadden twee ramen of drie ramen terug. Maar gelukkig de laatste paar jaar zijn er, we weten nu ongeveer, er zijn 27 ramen waar we weten waar ze zaten. Maar we hebben dus nu een 20-tal ramen terug in bezit. Onder meer omdat die zijn er gekomen vanuit Washington en vanuit de Yale Universiteit. Ze zijn door Vlaanderen gekocht en door de stad Leuven. Dus hebben we nu toch ongeveer de helft terug van de originele glasramen. En dus die middenpanelen, die hebben we allemaal opgehangen in de gerestaureerde kloostergangen. Ook al zijn ze nog niet helemaal gerestaureerd of niet gerestaureerd. Maar om dus de pracht en de kleur van die ramen te kunnen bewonderen. Dat de bezoekers, ik stond daar ook op als prior in samenspraak met de mensen die de tentoonstelling organiseren, die moeten we zeker tonen.
En dan, veel mensen denken bij een abdij wel aan het religieuze leven en het feit dat de gemeenschap die daar geroepen is door Christus volgt. Maar er komt natuurlijk ook heel wat kijken bij het besturen van zo'n abdij. In die zin konden we toch wel zeggen dat de abten van Park zijn toch altijd ook eigenlijk echte managers geweest. Wat heel bijzonder is ook aan de tentoonstelling, dat is dat het mogelijk is om de abtskwartieren te bezoeken eigenlijk. Hè?
Ja, zeer mooi. Natuurlijk, abten, en dat is tot op de dag van vandaag zo. Hè? Blijf je een beetje manager. De kerk moet ook managen. Hè? Mm-hmm. We staan altijd met onze twee voeten in de wereld. We zijn misschien niet helemaal van de wereld. Hè? En dat is terecht ook. Maar we staan met ons twee voeten in de wereld. Als lichamelijke mensen, mensen die moeten eten, die moeten drinken, die in, ja, in woning moeten voorzien, in kleding, in, ja, in zoveel ook materiële dingen. We zijn zelf materie en we hebben ook materie nodig. Dus het was niet meer dan normaal dat in zo'n... ja, dat was eigenlijk een macro-economie. Ik had de abdij zelf. En daar hingen dan hoeves aan vast, bossen, gronden. En van die inkomsten kon men ook de abdij onderhouden, maar niet alleen de abdij, ook de parochiekerken, waar de abt benoemingsrecht had voor de Franse revolutie, die werden onderhouden, de parochiekerken, de inboedel van een kerk, de pastorieën en noem maar op, dat werd betaald ook, hè, met de opbrengsten. Dus dat was niet niks. Hè. En in die zin moest er natuurlijk gemanaged worden. En dat was niet alleen de abt die dat deed, maar ook uiteindelijk ook, hè, je ziet het in het park, ook het grote provisorenhuis, de econoom. Die, en er waren dikwijls de eerste en een tweede econoom. En die moesten de boekhouding doen, dus de zaken bijhouden. Zien dat er inkomsten waren, als er betaling moest gedaan worden, als er verwoestingen waren door onttrekkende troepen. Als er, dat was allemaal vreugde en zorgen, zoals het ook vandaag is. Hè?
Ja, wat mij ook altijd is opgevallen, dat is dat de manier waarop de abdij is gebouwd, het huis van de econoom is wat ook onmiddellijk te zien is. En dat is opzettelijk, hè? Dat was eigenlijk om de wereld een stukje buiten te houden, buiten het religieuze.
Ja, de privacy werd ook afgesloten. Hè? Dat doen we trouwens nog altijd vandaag. Hè? Ook in de toekomst, als nu gaat we in het dormitorium waar de gemeenschap woont, restaureren. Dat is eigenlijk het hart ook van de abdij. Dat blijft ook in de toekomst privé. Je kan niet een religieuze gemeenschap vormen als daar constant vreemden in en uitlopen. Nu, ik zeg dat is in een huisgezin ook. Hè. Men beschermt een stuk de eigen hart en de eigen privacy. En dat is ook nodig om gezond en ook psychisch gezond goed te kunnen leven. Dat is in een klooster niet anders. Je moet daar je eigen stek hebben. Waar niet te pas en te onpas vreemden binnen en buiten komen. Nu, dat is in het masterplan met de abdij nu goed uitgetekend, dat dus de religieuze gemeenschap haar eigen vertrekken heeft die niet bezocht worden, en haar eigen leefplaats, en ook de kerk natuurlijk, dat blijft ook altijd beantwoorden aan de normen die aan een abdij, een parochiekerk, waaraan zij moet beantwoorden. Hè. Natuurlijk, toeristen en mensen die graag een keer komen kijken, kunnen in de kerk wel binnen, maar niet in de privé vertrekken.
Ja, ja, dus het is zeker niet de bedoeling om de hele abdij toegankelijk te maken voor het toerisme.
Nee, dat is niet, dat is niet de bedoeling. De grootste delen zijn toegankelijk, maar ook niet alles. En trouwens, die poorten die je ziet, hè, trouwens in mijn eigen moederabdij in Averboden, 's avonds gaan de poorten dicht, hè. Is het om hen afgesloten. Hier in park niet meer, omdat natuurlijk op een bepaald moment is dat een servitudeweg geworden. Ja. Maar die poorten werden vroeger allemaal gesloten. Hè?
Ja. Misschien toch nog een laatste vraag, want dat valt toch ook wel op, vind ik, als men een Norbertijnse abdij bezoekt. Waarom heeft de heilige Norbertus en de Norbertijnen in het algemeen, hebben zij zoveel oog voor schoonheid? Want schoonheid is toch wel belangrijk in Norbertijnse abdijen, heb ik de indruk.
Wel, ik moet zeggen, als je in Averboden zit en ook hier in park, dan zie je dat is een open ruimte met licht, dat is wit. Dat is, ja, Norbertijnen hebben altijd in de oude gebouwen veel oog gehad voor licht en leven en kleur en ook schoonheid. En dat is ook nu niet alleen door Norbertijnen. Hè. Ook in strenge kloosters zoals de Cisterciënzers of de Trappisten, ook in al hun eenvoud, is er altijd oog voor schoonheid. En waarom ook? Ja, op de eerste plaats denk ik, hè, omdat we van Jezus, Rusbroek zegt dat trouwens ook ergens zeer mooi, hè. Jezus is schoon en God is schoon, is mooi. Daarom houden wij sowieso al van de schoonheid. Het is trouwens een goddelijke titel. Hè? Men zegt, God is ook waarheid, goedheid en schoonheid. Dus in lelijkheid kun je ook niet leven, vind ik. De lelijkheid die komt ons en de zorgen sowieso tegemoet in deze wereld. En daarom heeft je ook een tegengewicht nodig. Religieus, psychisch, maar ook gewoon materieel. En je mag ook niet vergeten, Ja, het is ook het huis waar je woont. En ik denk bijvoorbeeld in het Ancien Regime, voor de Franse Revolutie, het binnenconvent, ja, die gingen niet dag in dag uit, maar buiten, hè. Of die gingen niet om, ja, op de haverklap op reis bijvoorbeeld, of een uitstapje, of een citytrip. Dat was niet de gewoonte, dat deed men niet. En dus, ik begrijp dat men dan de plaats waar men dag in dag uit, jaar in jaar uit, en even lang woonde ook, dat men dat mooi maakte. Want dat was eigenlijk al, ja, het paradijs hier op aarde als een voorafspiegeling op wat komen zal en wat, zoals Sint-Jan zegt, geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, maar wat dan grandioos zal zijn. In die zin, ja, schoonheid heeft ook met religieuze te maken, hoe dan ook.
Wel, de Abdij van Bark is alleszins een parel van een voorbeeld van hoe schoonheid gericht kan zijn op God. En ja, ik zou zeggen dat de mensen dan maar als de bliksem naar de tentoonstelling moeten gaan kijken, die dus te bezichtigen is tot en met augustus. Maar mocht daar nog verandering in zijn, dan hoort u het ongetwijfeld.
Tot 1 augustus, hè. Ja. Tot 1 augustus, ja.
Heel goed. Ik dank u alvast, Pater, voor uw tijd die u genomen heeft om enkele vragen te beantwoorden over die mooie plaats waar u mag wonen en religieus mag zijn. En dan hoop ik dat we elkaar in een andere gelegenheid eens mogen treffen. En wie weet wel op de tentoonstelling Als de Bliksem te bekijken in de Abdij van Bark hier in Leuven.
Ja. Mag ik nog een heel klein vraagje stellen aan de luisteraars? Wat ik graag zou hebben, en daar zou ik me heel veel plezier mee doen, en mijn medebroeders ook, niet alleen hier, maar ook in andere abdijen, om ook te bieden voor roepingen in het jubileumjaar van onze orde. Dat er ook jonge mensen zijn die met plezier en met vreugde Norbertijn willen zijn in dienst van het evangelie en in dienst van de kerk.
Wij vragen het samen met u.
Dat is heel lief van u.
Een fijne dag nog, hè?
Ja, dank u.